Goedemorgen allemaal. Ja, bent u daar klaar voor? Eeuwigdurend loflied te zingen straks. Ik hoop dat ik dan wat zuiverder kan zingen, want het is niet zo'n feest voor u om dat eeuwig aan te horen. Maar dat is een mooi lied. Eeuwigdurend en aan oog in oog te staan met onze Heer en Heiland. Dat zal wat zijn. Ik kijk er naar uit. Wij allemaal kijken daar naar uit. Ik was een beetje teleurgesteld dat mijn Bijbelstudie wederom niet op de agenda stond. Voor de tweede keer achter elkaar, ja. Wet. Klopt niet. Ach, maar ik geef ook hier studie, hè. Ja, dat is dat komt nog. 27 november is dat. Oh, daar ben ik weer helemaal. Kerel. Excuses. Lieve mensen, ik wil met u lezen uit Efeze 3. Maar komt allen 27 november bij Hans thuis? Echt leuk daar.
Nou, niet allemaal natuurlijk.
We bestuderen daar de eerste brief aan Timotheus. Vanmorgen, Efeze 3. Een stukje daaruit. Het hele hoofdstuk bijna, maar tot en met vers 13. Uit de Herziene Statenvertaling. Ik heb straks nog wel een aantal citaten uit de Telos-vertaling. Dat is toch net even wat beter. Maar ik lees het eerste stukje uit de Herziene. Het is eigenlijk een tussenzin, dit hele stuk, vanaf vers 2. Maar ik lees vanaf vers 1. Om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen bent. Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is ten behoeve van u. Dat hij mij door openbaring dit geheimnis bekendgemaakt heeft, zoals ik eerder in het kort geschreven heb, waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimnis van Christus. Dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Namelijk, dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mede-deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus. Door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade van God die mij gegeven is, naar de werking van zijn kracht. Mij, de allergeringste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en allen te verlichten opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt. Dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. In hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in hem. Daarom vraag ik u dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukkingen omwille van u. Want dat is uw heerlijkheid. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Ja, broeders en zusters. Ik heb een enorme uitdaging mezelf opgelegd vanmorgen. En dat is om te proberen aan jong en oud duidelijk te maken wat het geheimenis of de verborgenheid is. En wat de gevolgen daarvan zijn voor ons persoonlijke leven. Dat woordje verborgenheid of geheimenis. In de Telos-vertaling is het verborgenheid, maar hier is het geheimenis in vers 4. Het komt nog een aantal keren voor in de Bijbel. Dat geheimenis, die verborgenheid, is iets waar we steeds minder over horen. In allerlei gemeenten. Vorige week was ik in een samenkomst, dat ging het over Efeze 1, vanaf vers 16. De voorganger heeft dat uitgelegd, maar er was geen enkele notie van de verborgenheid, het geheimenis, waar het nou echt om gaat. En dat probeer ik vanochtend met jullie te delen. Nou, wat is nou de verborgenheid? Dat woordje, mysterion in het Grieks, het is iets dat vroeger niet bekend was. Kijk maar in vers 5 van Efeze 3. In andere tijden is het niet bekendgemaakt aan de mensenkinderen. Maar het is nu, dus vanaf het moment dat de apostelen en de profeten gingen prediken naar de opstanding en de verheerlijking van de Heer Jezus. Vanaf dat moment is het openbaar geworden, is het bekend geworden. Het was vroeger dus onbekend, in het hele Oude Testament niet bekend. In Colossense 1 staat hetzelfde bijna, dat lees ik ook even voor. Colossense 1 vers 26, daar staat het zo. Het geheim is dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. En God wil graag dat u, dat jij, datgene wat nu geopenbaard is, kent. Colossense 1 vers 27. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis. Dus vroeger was het verborgen. In het Oude Testament vind je er niets over. En nu leven wij in een tijd dat het bekendgemaakt is. En God wil heel graag dat ook de gelovigen in Bunschoten dat geheimenis, die verborgenheid, leren kennen. Nou, wat is het? Het is dat wat in God zelf verborgen was. Kijk maar in vers 9 van Efeze 3. Het was in God zelf verstopt, verborgen. En het heeft te maken met zijn eigen hart, met zijn eigen verlangen en met zijn eigen plannen. De verborgenheid van God betekent, er is iets wat in zijn hart is geweest, maar wat hij pas heeft bekendgemaakt toen de Heer Jezus verheerlijkt was. En het is iets wat hem helemaal vervult. En hij wil dat wij, gelovigen, dat gaan kennen, zodat wij vervuld worden tot de hele volheid van God. Kijk maar in vers 19 van Efeze 3. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Dat betekent dat jij als gelovige begrijpt waar God zelf vol van is. Wat zijn hart bezighoudt. Wat zijn plannen zijn. Nou, en wat zijn zijn plannen? Dat is dat de Heer Jezus Christus hoofd over alle dingen zal worden, zowel in de hemelen als op de aarde. Dat alles de heerlijkheid van zijn Zoon zal uitstralen, zal weerspiegelen, zowel in de hemelen als op de aarde, via de gemeente. Hebben we hem? Dus wij staan, we hebben dat net gezongen, we staan oog in oog met u en we gaan u eeuwig lof zingen. Maar de gemeente, alle gelovigen vanaf het moment dat de Heer Jezus opstond tot aan dat hij komt, die zullen allemaal door Gods plannen worden gebruikt om zijn Zoon te etaleren, zijn heerlijkheid te tonen, uit te stralen in de hemelen en op de aarde tot in alle eeuwigheden. Dat is in zijn hart verborgen geweest. Het wordt genoemd de verborgenheid van God, de verborgenheid van Christus. Dus die Zoon die straks door jouw leven, door jouw lichaam verheerlijkt wordt, moet je voorstellen. Dat is de eeuwige Zoon van God, dat was degene die de aarde gemaakt heeft, zegt Colossense 1. En ook hebben we het net hier gelezen in Efeze 3, in vers 9 op het eind. Hij heeft alle dingen geschapen door Jezus Christus. Het is de verborgenheid van het evangelie, Efeze 6 vers 19. Het is de genade die openbaar geworden is vandaag in de prediking. En Paulus zegt, ik ben daar een dienaar van geworden. Dus samengevat, wat is de verborgenheid, wat is het geheimenis? Het geheimenis is dat Gods verlangen, wat in hemzelf verborgen was, openbaar geworden is, namelijk dat alle gelovigen zullen delen in de heerlijkheid van Christus, zowel op aarde als in de hemel. Hij zal alle dingen vervullen met zichzelf, via de gemeente. Kijk, in het Oude Testament, broeders en zusters, dat weet u, Was er een volk op aarde, Israël? Dat volk kreeg de belofte via Abraham. Ze zullen een zegen zijn op deze wereld onder hun Messias. Ze zullen een gezegend volk zijn. Ze zullen de Heer kennen. En de Messias zal over hen heersen als koning. Ze hebben gefaald, maar dat zal straks gaan gebeuren. Israël zal een natie zijn op deze aarde. En de Messias zal hun koning zijn. En de zegen zal via hen uitgaan naar de heidenen straks in het Vrederijk. Dat is het Oude Testament. Maar dat was niets over de verborgenheid. Niets over, ja, maar Christus is ook in u. Christus zal ook worden verheerlijkt in onze lichamen. Heidenen en Joden samen. En die persoon, de Heer Jezus, zal in die gemeente voor eeuwig en voor altijd gaan schitteren. Verheerlijkt worden in zijn heiligen. 2 Thessalonicenzen 1, vers 10. En hij zal bewonderd worden in alle die hebben geloofd. En daar ben jij voor uitgekozen, daar ben jij voor voorbestemd, daar ben jij voor geroepen, daar bent u door God voor bestemd. En hij heeft je daar door het woord van het evangelie toe geroepen. Dat is nogal wat, hè? Vind je niet? Dat gaat veel verder dan, ja, oké, mijn zonden zijn vergeven. En ik ben daar blij mee. Dit is de verborgenheid. Dit is het geheimenis. En ik wil een beetje inzoomen op de term de verborgenheid van Christus. Kijk maar even mee in Efeze 3 vers 4. Als u dit leest, kunt u mijn inzicht bemerken in het geheimenis van Christus. Colossenzen 4 vers 3. Dat God ons een deur opent voor het woord om over de verborgenheid van Christus, het geheimenis van Christus, te spreken. Dat is, eigenlijk staat er het geheimenis van de Christus. En daar moet je even voor naar hoofdstuk 2 gaan met mij. Van Efeze. Daar staat, in vers 16. Opdat hij die beiden in één lichaam zou verzoenen. Zie je dat? Met God. Vers 18, want door hem hebben wij beide door één geest de toegang tot de Vader. Dat zijn de Joden en de heidenen. Ze waren gescheiden van elkaar in het Oude Testament. Want er was een wet, de heidenen konden niet komen tot het heiligdom. Maar God heeft een plan dat die twee samen toegang zouden hebben tot de Vader in zijn Zoon, de Heer Jezus. En ze zijn samen tot één nieuwe mens geschapen. Vers 15. Dat is het geheimenis van de Christus. Dat betekent, God heeft nu een mens voor zijn aangezicht. Dat is Christus. En die is verbonden met zijn lichaam. De gelovigen. En samen vormen zij een nieuwe mens. Het lichaam en het hoofd. Eén nieuwe mens. En daar heeft God volkomen vreugde in. En die nieuwe mens zal straks tot in eeuwigheid de hemel en de aarde vervullen. Christus als hoofd en jij en ik als onderdelen van zijn lichaam. Maar zoals ook Efeze 5 leert over het huwelijk. Ik moet mijn vrouw liefhebben als mijn lichaam. En het hoofd en het lichaam zijn één. Het lichaam is het hoofd en het hoofd is het lichaam. Het is een andere functie, maar het is hetzelfde lichaam. Het is van hetzelfde maaksel. Zoals Eva van hetzelfde maaksel was als Adam. Eindelijk vlees van mijn vlees. Eindelijk been van mijn gebeente, zegt Adam. Zo is het met het geheimenis ook. Van Christus. God heeft u niet alleen gered uit uw zonde, maar hij heeft u verbonden met zijn Zoon. Samen tot één nieuwe mens. En Paulus zegt in Efeze 3 dat hij inzicht had in dat geheimenis, maar dat hij ook in vers 7 een dienaar geworden is van dat evangelie. Dat betekent dat hij degene is geweest en nog steeds is die de waarheid van deze verborgenheid communiceert via zijn brieven. De enige. Het was geopenbaard aan apostelen. Het was duidelijk aan alle profeten. Maar hij is de enige die zegt, ik ben daar een dienaar van geworden. Ik, het geheimenis. Om mensen duidelijk te maken dat ze één zijn met Christus. En dat hun toekomst is een heilige roeping. Het tentoonspreiden van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Paulus heeft die bediening. Hij diende de gemeente met dat evangelie. Dat is dus niet alleen het evangelie van je zonden zijn vergeven als je gelooft in de Heer Jezus. Want dat verkondigde Petrus ook. En dat verkondigde ook Apollos en weet ik veel wie allemaal. Maar Paulus die zei er nog wat bij. Die zei het evangelie openbaart ook het verlangen en het hart van God. Zijn raad, zijn plannen, zijn eigen verlangen. En dat is dat zijn zoon wordt vermenigvuldigd in de gemeente. Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Dat zijn zoon de heerlijkheid krijgt over alles, maar dan verbonden met de gemeente. Dat is de verborgenheid. En er zijn er twee punten die ik even met je wil doorlopen. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is, de verborgenheid. Ja, is het een beetje helder of niet?
Ja.
Ja? Top. Nee, want dit horen we steeds minder. Hè? Dit gaat in de gemeente steeds meer om ik en mij. Maar bij God gaat het om zijn zoon. Om de heerlijkheid van zijn zoon. En wij zijn middelen om zijn zoon de heer, eer en heerlijkheid te geven. De gemeente. Nou, dan moet je eens kijken naar vers 8. Want wat gebeurt er met je? Daar ga ik zo nog wel een paar dingen van noemen. Maar het eerste is dat je jezelf heel erg klein gaat vinden. Mij de allergeringste van alle heiligen. Als jij dit gaat ontdekken. Dat jij die een vijand van God was. Jij die dood was in je zonde. Jij die opstandig was, zoals Paulus. Dat jij gebruikt wordt voor dit geweldige plan. Het verlangen en het hart van God zelf. Ja, dan ga je zeggen, ik ben het niet waard. Ik ben de allergeringste. Het gevolg is nederigheid. Je gaat niet hoog van de toren blazen en zeggen, nou, ik weet het allemaal wel. Nee, je wordt klein. Dat zie je hier ook. Maar hij zegt twee dingen. Twee fundamenten van zijn verkondiging. De eerste. Om onder de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom door het evangelie van Christus te verkondigen. Dat is één. Dus de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Waarom? Nou, als je namelijk verbonden bent als lichaam aan het hoofd, dan heb je in dat hoofd alles wat je nodig hebt. Je hoeft niets extra's te vragen dan zicht hebben op het hoofd. In Christus is alles te vinden. Dat deed Paulus, de onnaspeurlijke rijkdom. In hem is alles te vinden. En het tweede is, en dat lees ik dan even uit de telos, want vers 9, daar staat een ander woordje in de HSV, dus dat gemeenschap. Maar dat staat niet in de oudste handschriften. Ik lees het even uit de telos voor. Het tweede is, en vooral in het licht te stellen wat het rentmeesterschap is van de verborgenheid. Die van alle eeuwen verborgen was in God. Dus Paulus zegt, oké, wat doe ik? De onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Iedere gemeente waar hij was geweest, die gingen weer naar andere dingen zich uitstrekken dan Christus. Het was of de wet, of het was de filosofie, of het was de kennis, of het was dit, of het was dat, judaïsme. En elke keer zeiden weer, nee, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Mensen, hou vast aan het hoofd. Wees geworteld in hem. Wordt opgebouwd in hem. Maar het tweede puntje, dat rentmeesterschap, dat woordje, dat is oikonoima, of economie, zoals wij dat kennen. En dat betekent de orde of het bestuur van een huis. Het rentmeesterschap van de verborgenheid betekent heel simpel gezegd de gevolgen voor de gemeente van deze dingen. Hoe geven we daar vorm aan? En dat zijn al de inzettingen van zijn geschriften. Als wij één zijn met zijn zoon, dan behoren we ook onderling één te zijn. Vast aan één gesloten te zijn. Maar een klein puntje ervan. Als wij één zijn met zijn zoon, hoofdstuk 4 van Efeze, kijk maar mee, vers 1. Zo roep ik de gevangenen in de Heer u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Zie, dus het rentmeesterschap betekent, je moet dan ook leven overeenkomstig deze verborgenheid die nu openbaar geworden is. Waardig die roeping. En dan gaat hij gelijk zeggen in vers 3 dat je de eenheid van de geest moet bewaren. Dat er dus in de gemeente geen sprake mag zijn van partijschappen, van scheuring, van, nou ja, ik vind dit wel interessant en ik ga me tegenover jou opstellen, want jij vindt dat niet interessant. Nou, dat is natuurlijk in de geschiedenis ernstig overtreden. Maar het is nog steeds mogelijk om als gelovig in Bunschoten, hier in de Renneszaak, eenheid van geest te bewaren, onderling. Door het geheimenis voor ogen te houden en te zeggen, Heer Jezus, wauw, ik ben één met u gemaakt. U bent mijn hoofd, ik heb tot doel uw zoon, of uzelf te verheerlijken. En dan moet ik leren om ook met mijn broer en zus in eenheid te leven hier beneden. Dat is het rentmeesterschap van de verborgenheid. Dat stelde Paulus in het licht. Maar er komen nog veel meer dingen bij, dat bespreken we dus op die Bijbelstudie bij Hans. De ordeningen van het huis van God, het rentmeesterschap. Mannen, vrouwen, rijk, arm, weduwe, wezen, nou ja, noem maar op. Het zijn allemaal dingen die te maken hebben met dat rentmeesterschap. Dat ga ik natuurlijk nu niet allemaal noemen. Nou, nog even iets over die verborgenheid, om het toch nog helder te krijgen. Kijk mee in vers 6. Daar legt hij het uit. Het is een beetje moeilijk alleen. Daarom zei ik aan het begin van, het is een uitdaging voor mij om dit duidelijk te maken. Daar zegt hij namelijk dat heidenen, dus de niet-joden, mede-erfgenamen zijn. Dus ook zij zullen delen in de heerlijkheid van Christus. Niet alleen de Joden. Maar ook de heidenen. Ook de Bunschotenaren en Harderwijkers die geloven. En tot hetzelfde lichaam behoren. Van Christus. Het staat eigenlijk mede-ingelijfde. En mede-deelgenoten zijn, en nou komt het. Van zijn belofte in Christus. Zie, het was in God verborgen. God had het in zichzelf voorgenomen. Kijk maar in vers 11. Eeuwig voornemen van God. Hij had iets, ja, in zijn hart bedacht. Dat heeft hij beloofd in Christus. Aan Christus. He, want vers 11 zegt, hij heeft het in de Heer Jezus zich voorgenomen. Moeilijk, hè, allemaal dit. Hij zag zijn zoon voor zich en hij dacht, in hem ga ik dit plan uitvoeren, want hij is volmaakt. Ik ga zijn heerlijkheid in de hele schepping etaleren, maar daar ga ik een bruid voor gebruiken. De gemeente, een lichaam, ander beeld. En dan heeft hij zich voorgenomen, hij heeft het nog niet verteld. Pas toen de Heer Jezus opgestaan was en verheerlijkt, kon het pas openbaar worden. Want ja, als er geen hoofd in de hemel is, kan er ook geen lichaam op aarde zijn. En nu is het openbaar geworden. De belofte in Christus, het eeuwig voornemen. Hij heeft het beloofd voor de tijden van de eeuwen, zegt Titus 1 vers 2. Maar op zijn eigen tijd heeft hij zijn woord geopenbaard door de prediking. Zie, Titus 1 vers 2. Hij heeft het beloofd voordat er een wereld was, aan of in zijn zoon. En toen werd jij geboren. Werd u geboren. Sommigen wat langer geleden dan anderen weer. En dan mag je weten door de prediking van het evangelie. Dat als je gelooft in de Heer Jezus. Dat je onderdeel bent van dit plan. Dat hij je uit de wereld genomen heeft. Aan zijn zoon heeft verbonden die de eeuwige is, de schepper. En dat hij in je is, Colossenzen 1 vers 27, Christus in u. En dat je zeker mag weten dat je straks onderdeel bent in jouw eigen lichaam, want hij zal jouw vernederd lichaam veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid, zegt Filippenzen 3. Dan zal jouw lichaam en jouw hele wezen zal Christus gelijk zijn. En het zal voor eeuwig zijn tot eer en tot lof van Gods genade. Dat lees je in Efeze 2 vers 7, opdat hij in de komende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade zou betonen in goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Mooi, hè? Ik hoor de raderen draaien. Vincent snapt het wel, hè, geloof ik.
Ja.
Ja. Dat ga ik zo doen. Heb ik beloofd, hè? Ja, ga ik doen.
Dankjewel.
Alsjeblieft. Dus, lieve mensen, probeer nou eens verder te kijken dan alleen maar, ik ben gered van mijn zonde en ik ga straks naar de hemel. En probeer nou eens in te dringen in deze dingen die in Efeze 3 staan geschreven. Dat Paulus zegt, ja maar ik heb het woord voleindigd, dat zegt hij in Colossenzen 1 vers 25. Hij zegt, ik heb daar als het ware de kers op de taart gegeven, ik heb het aangevuld, ik heb eigenlijk tot volheid gebracht, dat wat God wilde zeggen, dat heb ik nu voltooid. De onuitspullijke rijkdom van Christus en het rentmeesterschap van de verborgenheid. Dat laatste punt laat ik even liggen voor vanochtend. Maar er zijn heel veel gevolgen. Ik ga een paar gevolgen kort noemen. Het eerste gevolg is, als je dit gaat snappen, dan ga je niets buiten Christus meer zoeken. Echt niet. Aan het begin van mijn preek had ik staan, het probleem binnen het christendom is nooit de openlijke of opzettelijke ontkenning van Christus, maar het voegen van bepaalde hulpmiddelen aan het geloof of gevoelens naast Christus. Daar zijn we allemaal gevoelig voor. Om iets naast hem te hebben. Maar het geheim is, zegt, je bent voleindigd in hem. God heeft je aan zijn zoon verbonden. Dus weg met al die kennis, die wetenschap. Die zegt, ja, de Bijbel is zoveel jaar oud, maar dat kan helemaal niet. Nou ja, jongere mensen, ik weet niet wie van de jongeren de Heer Jezus kennen. Maar je zult ongetwijfeld aangevallen worden op het gebied van de kennis. Op school. Ik had vroeger een docent, biologie. En ik vroeg aan hem, heer, zoveel eer gaf ik hem niet. Dus ik kun je nagaan, het zit in mijn genen gewoon. Nee, maar ik zei, meneer, hoe zit het nou met de evolutie en de schepping? Toen zei hij, God zou toch ook wel de evolutie kunnen hebben bedacht. Toen was ik helemaal blij, een prachtige oplossing. Maar het klopt niks van. Want hij is de schepper, hebben we net gelezen, de Heer Jezus. Filosofie, wet, nee. Paulus die wilde ieder mens volmaakt stellen in Christus. Dat betekent, dat staat in Colossenzen 1 vers 28, dat betekent zijn bediening was het om hem te verkondigen op zo'n manier dat de gemeenten werden gesterkt in het feit dat ze ondanks het lijden en de problemen die er zijn, dat ze in Christus de volle zegen hadden. Nou, waar vind je dat vandaag nog? Waar vind je nog die zekerheid en die vreugde van we hebben in hem alles? Het tweede gevolg is strijd. Ik heb aan het begin gelezen, Paulus de gevangene van Christus Jezus, hoofdstuk 3 vers 1. Hoofdstuk 3 vers 13. Ik vraag u de moed niet te verliezen omwille van mijn verdrukkingen. Hoofdstuk 4 vers 1, zo roep ik de gevangene in de Heer u op. Waarom was die man gevangen? Waarom had hij zoveel strijd? Omdat de verborgenheid de mens met zijn religie volkomen aan de kant zit. En ook zijn wijsheid. De Jood en zijn godsdienst werd aan de kant gezet door Paulus. Het is in Christus te vinden, daarboven. De tempel werd verwoest in 70 na Christus. En God begon iets nieuws. Het komt goed met Israël hoor. Maar nu. En daarvoor had Paulus strijd. Daarvoor zat hij in de gevangenis. Want de mensen willen dat gewoon niet horen. Als je vandaag de verborgenheid gaat verkondigen. En gaat zeggen, ja maar in Christus is de volheid te vinden. En we hebben te maken met een geestelijk systeem door het geloof genieten van de Heer Jezus. En we zijn afgestorven aan alles wat met de wereldse godsdienst te maken heeft. Met alle feestdagen en alle toestanden die we allemaal maar bedenken. Dat heeft niets met het christendom te maken. Nou, dan kijken ze je al een beetje met een scheef oog aan. Dat is wel een beetje heel radicaal hoor, dit. Dat is wel zwart-wit denken dit, hoe nou? Dat is de strijd die er is, echt. En bij Paulus ging het natuurlijk veel verder. Hij was zelf een Jood. En hij bezocht de synagogen en hij bezocht ze als zijnde onder de wet. Hè. Hij paste zich daarvoor aan, maar hij verkondigde Christus. En hij wilde die mensen uit dat systeem halen en verbinden aan de Zoon. En dat wekte de woede op van de gelovige religieuze wereld, laat ik het zo zeggen. Nou, een ander gevolg van de verborgenheid is dat je lijdt. En dat je in het lijden zicht hebt op straks. Want ik acht dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waard is vergeleken te worden met de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Welke heerlijkheid is dat? De heerlijkheid van de Zoon. Maar zegt Paulus, ook in Romeinen 8, God doet alle dingen meewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Dus in zijn regeringswegen laat hij dingen toe in je leven die je niet begrijpt. Maar als je de verborgenheid begrijpt, als je begrijpt dat je geroepen bent om de heerlijkheid van Christus straks binnen te gaan en te delen, ja, dan heb je in dat lijden kracht. Dat is niet een uiterlijke kracht. Want Paulus was ook zwak. Er werd van Paulus gezegd, hè, zijn optreden is zwak en zijn spreken is verachtelijk. Hij had geen sprekerscursus gevolgd of een training. Of hij kwam niet goed en prachtig over, nee. Maar hij bracht dat in een aardevat. Zijn lichaam was namelijk ook onderhevig aan veel ziekte en veel zwakheden. Dat wat de hoop is voor straks. Dus ik lees het nog een keer voor. Romeinen 8 vers 18. Ik acht dat het lijden van de tegenwoordige tijd. Dat is dus al het lijden. Dus ook ziekte en echtscheidingen en moeilijke dingen en psychische dingen. Dat is niet waard te vergeleken te worden met de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En het geloof is dus de zekerheid van de dingen die je niet ziet. En het bewijs van de dingen waarop je hoopt. Waarop je hoopt. Maar vandaag roepen mensen, nee, maar God wil jou van al je problemen afhelpen. En hij wil dat je helemaal gezond bent. En dat je helemaal echt alles wat er tegen zit, dat wil hij voor je oplossen. Nou, dat is niet zo. Maar de verborgenheid zegt, straks wordt de heerlijkheid aan jou geopenbaard. Christus in u, de hoop van de heerlijkheid. Dat zei Paulus tegen gemeenten die hadden te lijden onder verdrukkingen. En zelf zat hij in de gevangenis. Het is hier niet. Het is straks. Wat hebben we nu dan? We hebben een hemels Heer. We hebben een hoofd verheerlijkt in de hemel. En het laatste gevolg wat ik wil noemen, ik kan er nog wel 20 noemen, maar dan wordt het veel te veel. Het laatste gevolg is dankzegging. Hoe meer een gemeente ziet van de verborgenheid van God, de verborgenheid van de Christus, hoofd en lichaam voor zijn aangezicht gezet, heilig en onberispelijk, Efeze 1 vers 4, geroepen tot het zoonschap, bestemd tot de intieme kennis van Gods eigen hart en zijn eigen verlangens. Hoe meer een gemeente daarvan gaat zien, hoe meer ze gaan danken en hoe meer overvloeiende van dankzegging, hoe meer ze gaan prijzen, hoe meer ze een houding krijgen van dank. Nou, eventjes tenslotte naar Colossense 2, als u nog energie hebt. Colossense 2, ik heb hier wel vaker over gesproken, over Colossense 2. Omdat ik vorig jaar natuurlijk die studie heb gedaan met jullie. Sommigen van jullie. Dan zegt Paulus in hoofdstuk 2 vers 1, hij zegt, dat heb ik toen ook gezegd, hij heeft een strijd voor de gemeente. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voor u voer. Want de verborgenheid zegt, een gemeente, Bunschoten hier, de Rennisark, heeft zijn zegen in het hoofd. Zijn bronnen in het hoofd. Zijn vreugde in het hoofd. Verder nergens. Maar iedere keer weer gaan we toch weer beneden op deze wereld. Toch weer allerlei godsdienstige dingen zoeken waar we onze vreugde in vinden. En dan zegt hij, nee, ik heb een strijd voor jullie. Vers 2, opdat hun harten bemoedigd mogen worden. Dat is als je de verborgenheid gaat snappen, dan word je bemoedigd. Samengevoegd in de liefde en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen om het geheimnis te leren kennen van God. En van de Vader en van Christus. In wie al de schatten van de wijsheid en kennis verborgen zijn. Dit zeg ik opdat niemand u misleidt. Zie? Het medicijn tegen misleiding is de kennis van de verborgenheid. Het medicijn tegen ontmoediging is de kennis van de verborgenheid. Het medicijn tegen ikgerichte godsdienst is kennis van de verborgenheid. Het zijn zijn plannen. Het is zijn hart. Het is zijn verlangen. Het is zijn doel met je leven. Niet ik, maar zijn hart is geopenbaard. Het hart van de Vader in zijn Zoon. Er staat in Matteüs 12, vers 18, dat de Vader zegt van, mijn ziel heeft een welbehagen in hem. Moet je voorstellen dat de Vader dat zegt van zijn Zoon. Mijn ziel heeft een welbehagen. En nu heb ik die gemeente aan mijn Zoon verbonden en heb ik een welbehagen in hen. Ze zijn aangenaam voor mij gemaakt in de geliefde, de Zoon. En dan zegt Paulus, ik heb een strijd voor jullie dat je daarbij blijft. Want vandaag, ook vandaag, komen allerlei invloeden in de gemeente. Over het koninkrijk dit, het koninkrijk dat. Wij moeten de dingen doen die Jezus deed. Nee. Niet. Nee. Ja. Ja. Maar dan hebben we het over de morele gelijkenis aan hem. Maar niet aan zijn daden. Zeg je? Nou ja, goed, dat... Kijk, ik was laatst ergens en zei iemand ook, wat is vruchtdragen? Vrucht is doen wat Jezus deed. Nee, niet doen, want het staat nergens. Het gaat om lijken op hem. Hè? Paulus was iemand die een apostel was en in zijn apostelschap de tekenen had vertoond, het woord had gebracht, het fundament had neergelegd, maar later was hij zwak, hij was ziek. Hij zei, ik heb Trofimus ziek achtergelaten. Hij zei tegen Timotheus, jongen, je hebt vele zwakheden, ik roem in mijn zwakheden. Dat is het, de verborgenheid. Snap je? En daarin leek hij op Christus. En daarom is die strijd er vandaag. Want overal worden we afgetrokken van deze dingen. En daarom sluit hij ook af. Kijk maar in vers 6. Of ik sluit daarmee af. En zoals u dan Christus Jezus de Heer heeft aangenomen, wandel in hem. Wordt geworteld en opgebouwd in hem. En bevestig in het geloof zoals u onderwezen bent. Wees daarin overvloedig. Met dankzegging. Geestelijke kracht is in zwakheid van het lichaam. Want we worden allemaal ouder en we krijgen allemaal te maken met zwakheden. Een innerlijke kracht hebben. Dat is Christus. Dat is geestelijke kracht. In moeilijke situaties. Herman weet erover mee te praten. Toch? Te zeggen, Christus is mijn hoop. Dat is geestelijke kracht. En dat is getuigen. Dat is gemeente zijn. Dat is waarom Paulus zo'n strijd had te voeren voor die Colossenzen. En ook voor ons. Want hij zegt ook, voor alle die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees. Vers 2. 1, sorry. Hoofdstuk 2 vers 1. Nou. Heb je iets gezien van de verborgenheid vanmorgen? Iets. Klein beetje. Want die heeft voorgekend, die heeft hij ook voorbestemd. Hij heeft ze geroepen. En hij heeft ze ook verheerlijkt, zegt Romeinen 8. Hij heeft ze van tevoren gekend en hij heeft ze geroepen en hij heeft ze verheerlijkt. Maar, zegt Romeinen 8 ook, worden gerekend tot slagschapen. Het is lijden van de tegenwoordige tijd. Het is moeilijk. Het is moeite. Maar Christus is in u. Hij is de hoop van de heerlijkheid.
Amen.
Nou, wou ik nou net zeggen?
Ja,
wat goed voor jou. Amen.